Welkom bij Radio Maria.
Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan in dit programma Heiligen Getuigen verder lezen in het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven, een boek dat werd geschreven door Hélène Monguin. We zijn al gekomen aan hoofdstuk 8 in dit boek en dit hoofdstuk heeft als titel Het lijden van Zélie. Zélie voelt haar dood naderen. Zij die destijds uitriep: moet ik zomaar toekijken hoe de droom van mijn leven verglijdt op het moment dat hij realiteit zal worden? Zij had terecht hiertegen in opstand kunnen komen. Want Pauline zal haar schoolloopbaan in Le Mans binnenkort beëindigen en dan zal het gezin eindelijk herenigd zijn. Maar Zélie heeft zich helemaal overgegeven aan God en zij leeft in een diepe vrede. Eindelijk geeft God mij het geschenk bevrijd te zijn van angst. Ik ben heel rustig, bijna gelukkig. Ik zou mijn lot met geen enkel ander lot willen ruilen. Indien de goede God mij wil genezen, zal ik zeer gelukkig zijn, want eigenlijk wil ik leven. Het kost mij heel veel om mijn man en mijn kinderen achter te laten. Maar anderzijds zeg ik tegen mezelf: als ik niet genees, is het misschien omdat het voor hem beter is dat ik wegga. In afwachting doe ik alles wat ik kan, opdat er een wonder zou gebeuren. Ik reken op de bedevaart naar Lourdes. Als ik niet genezen word, zal ik toch proberen om te zingen op de terugweg. Het kan wonderlijk klinken dat zij zich geen zorgen meer maakt om haar gezin. Dit is omdat Zélie een door en door gelovige vrouw is en omdat zij zich het woord van Christus eigen gemaakt heeft, dat hij bij zijn afscheid tot zijn apostelen sprak over de Heilige Geest. Het is voor hen beter dat ik heen ga. Zij is er vast van overtuigd dat God beter voor haar gezin zal zorgen dan dat zij het zelf zou doen. Zélie kent en vertrouwt op de aard van haar dochters. Haar oudste dochters zijn bijna volwassen en kunnen de jongste kinderen, die zij nu al goed ziet ontwikkelen, verder opvoeden. Ze beseft niet dat zij profetisch is wanneer zij over Thérèse schrijft: ik kan je verzekeren dat zij zich goed zal weren. Omdat Léonie zich erg tegen haar afzet, meent Zélie dat zij zelf voor haar niet nuttig meer kan zijn. En bovenal weet zij dat zij op haar man kan rekenen. Om op geheel de kleine wereld te letten. Om de anderen niet ongerust te maken, blijft Zélie zich gedragen alsof er niets gebeurd is. Zij weet tot bijna het einde het normale familieleven, zoals het was voor haar ziekte, te behouden. Want het gewone leven gaat verder, met lichte ziektes van de kleine kinderen, met bestellingen van Alençon-kant die afgewerkt moeten worden, met een retraite in de parochie, enzovoort. Zélie is de toestanden beu die haar broer over haar ziekte maakt. Hij dringt aan om weer naar de dokter te gaan, eventueel zelfs op consultatie bij een arts in Parijs. Ze schrijft hem: "Weet je, als je wil, zullen we het niet meer hebben over mijn ziekte. Het begint vervelend te worden. Laat ons die ziekte dus vergeten en ons bezighouden met plezieriger zaken." Zij past haar eigen goede raad zeker toe. Haar brieven van begin 1877 zijn nog vrolijker dan die van de voorgaande jaren. Zij vertelt hoe Léonie per ongeluk aan heel de familie soep voorzette, gemaakt van een keukendwel. Of hoe zij ontdekte hoe Thérèse, die een grote fan was van de praktische rozenkrans, en die praktische rozenkrans, daarbij staat een voetnoot, en die is als volgt: de praktijken bestonden uit daden van deugdzaamheid of het zich ontzeggen van iets. Ze worden geteld op een rozenkrans met beweegbare kralen. Dus einde van die voetnoot. Dus Zélie schrijft of vertelt hoe zij ontdekte hoe Thérèse, die een grote fan was van de praktische rozenkrans, een grap die zij aan Céline verteld had, toevoegde aan het kroontje. Als haar moeder het opmerkt dat men eerder een grap zou moeten weghalen, antwoordde de kleine als bij toeval: "Oh, oké, maar ik kan mijn rozenkrans niet vinden." Het belangrijkste onderwerp in haar briefwisseling blijft echter zuster Marie Dosité, die na een jarenlange ziekte in de visitatie is overleden. Voor Zélie is het een zeer zware beproeving, want haar zus, die haar zo nabij is, is echt haar steun en toeverlaat. De visitandin zelf straalt van vreugde, ondanks al haar lijden, in het vooruitzicht van haar dood. Zij bereidt zich erop voor als op het mooiste feest. Zij zou kunnen uitroepen, net zoals Teresa van Avila: "Ik wil God zien." Het spreekt vanzelf dat dit voorbeeld Zélie diep heeft geraakt en dat deze een gelijkaardige weg wil gaan. "Ik heb nooit iets gezien dat meer verheffend is," schrijft ze nadat zij haar zus, die straalt van vreugde en vrede, een laatste keer gaat groeten. Zuster Marie Dosité overlijdt in alle rust. Op 24 februari ontvangt Zélie een brief van de visitandinnen die zij niet durft te openen. Louis neemt voorzichtig de brief over en leest hem voor aan zijn vrouw. "Om 7:00 vanmorgen heeft onze lieve zuster Marie Dosité haar zo verheffende leven hier op aarde beëindigd, in een zeer verlangde, waardige dood. Sinds 2 dagen zagen wij een duidelijke vermindering van haar krachten, en hieruit begrepen we dat het einde naderde. Haar verhoogde bloeddruk en een permanent gevoel van angst deden onze lieve zieke nog meer lijden. Maar zij verloor niets van haar vrede of van haar volledige overgave. Meer en meer voelde zij de wil om onze lieve Heer te ontmoeten. Wij kunnen u verzekeren, lieve mevrouw, dat u en wij een heilige beschermvrouwe erbij hebben in de hemel. Want het zal moeilijk zijn om iemand te vinden die een meer deugdzaam en heilig leven geleid heeft. O, hoeveel zal zij niet bidden voor haar 2 families, waarvan zij zoveel hield." Zuster Marie Dosité is overleden in de geur van heiligheid, zoals men zegt. Iedereen, zowel in de stad als in het klooster, zegt: "Zij was een heilige." En veel mensen komen bidden bij haar stoffelijk overschot, dat voor haar begrafenis opgebaard is in het koor van de kapel. Op het ogenblik van de overbrenging van haar lichaam naar het kerkhof was er geen enkele droefheid. Het leek eerder een triomftocht. De zusters zeiden dat ze dit nog nooit eerder hadden meegemaakt. Jaren tevoren had Zélie geschreven: als ik haar verlies, verlies ik alles. Voor Zélie is de scheiding ongetwijfeld zeer pijnlijk. Maar toch weet zij zich getroost, omdat haar zus nu uit haar lijden verlost is en omdat zij het verlangde doel bereikt heeft. Dit alles is heel triest, maar wij zullen ons altijd kunnen troosten met de wetenschap dat ze in de hemel is. Dat is voor mij het voornaamste.
Thank you.
Zélie had haar zus trouwens voor haar dood nog boodschappen meegegeven voor de hemel. We kunnen opmerken dat zij met dezelfde vertrouwelijkheid en vol humor sprak met de hemelbewoners als met haar huisgenoten. Ga zo gauw als je in het paradijs aankomt op zoek naar onze lieve vrouw en zeg haar: Lieve moeder, u hebt wel een eigenaardige zet gedaan toen u die arme Leonie naar mijn zus bracht. Ik had niet om zo'n kind gevraagd. Wilt u dat even komen rechtzetten? En ga daarna naar de zalige Marguerite Marie en zeg haar: Waarom hebt u haar miraculeus genezen? Het zou misschien beter zijn geweest als ze was gestorven. U moet dit echt herstellen. Zij, zuster Marie Dosité, is boos geweest omdat ik zo sprak. Maar ik heb het niet kwaad bedoeld. De goede God weet het wel. Leonie, die op dat moment 13 jaar oud is en aan een moeilijke adolescentie begint, blijft het zorgenkind van Zélie. Het is haar toekomst die mij de meeste zorgen baart. Dat arme kind is omgeven door fouten, zoals een mantel die om haar heen geslagen is. Je weet echt niet wat je met haar moet beginnen. Maar de goede God is net zo barmhartig als ik altijd gehoopt heb en waarop ik nu nog blijf hopen. Een klein voorval doet haar hoop herleven. Leonie wil haar tante, voor diens dood, absoluut nog een brief schrijven. Zélie kan de inhoud ervan niet geloven, maar tegelijkertijd maakt hij haar ongelooflijk gelukkig. Mijn lieve tante, ik bewaar nog altijd heel zorgvuldig de prent die u mij gaf. Ik kijk er elke dag naar, zoals u mij gezegd hebt, opdat ik zou leren gehoorzamen. Marie heeft de prent voor mij ingelijst. Lieve tante, als u in de hemel zult zijn, wilt u dan alstublieft aan de goede God voor mij de genade vragen van bekering en dat hij mij de roeping om een echte religieuze te worden zou willen geven, want daar denk ik elke dag over na. Zélie becommentarieert: Wat vind je daarvan? Het verwondert mij heel erg. Waar haalt zij dat idee vandaan? Ik heb het haar zeker niet aangepraat. Ik ben er zelfs van overtuigd dat er minstens een wonder nodig is vooraleer mijn Leonie intreedt in het klooster. Als haar verwonderde familie haar vraagt waarom ze schrijft een echte religieuze te willen worden, dan antwoordt zij: Dat betekent dat ik een echt goede religieuze wil worden, eigenlijk een heilige. Dat zijn dus alle boodschappen die aan zuster Marie Dosité worden toevertrouwd en waarvan zij zonder treuzelen werk zal maken. Begin maart 1877 komt Marie per toeval langs de keuken en zij hoort ontzet de meid, Louise Marais, die al 11 jaar voor de familie werkt, Leonie met geweld bedreigen. De verbijsterde familie Martin ontdekt dan dat Leonie in hun eigen huis al jarenlang het slachtoffer is van een slechte behandeling. Op straffe van slagen moest het arme kleine meisje het werk uitvoeren van de meid en aan haar alleen gehoorzamen. Natuurlijk zweefde de dreiging van een memorabele straf voortdurend boven het hoofd van Leonie, voor het geval zij zich ooit zou gaan beklagen. Louise gebruikte elke mogelijke uitvlucht om de tirannie te verbergen die zij over het kind uitoefende. Zélie gaf overigens toe dat zij zich onmogelijk had kunnen voorstellen wat er gaande was. Ik had nooit kunnen denken dat iemand zo ver zou kunnen gaan en koelbloedig de dingen zou doen die zij gedaan heeft. Nu kan men ook beter de moeilijkheden van Léonie begrijpen. Enerzijds de hel die zij doormaakte door de houding van de meid, en anderzijds een min of meer bewuste wrevel tegen haar ouders, die niets opmerkten en haar ook niet verdedigden. Wanneer haar ouders, wier boosheid tegen Louise evenredig is met hun verontwaardiging, haar eindelijk energiek te hulp snellen, verandert de houding van Léonie tegenover haar ouders totaal, vooral naar haar moeder toe. Nu het vertrouwen tussen hen hersteld is, verlaat Léonie haar moeder niet meer. Zij doet al het mogelijke om haar een plezier te doen. Zij wordt vrolijk en gehoorzaam, kortom, zij bloeit op. Zélie is er totaal van ondersteboven. En nu wijdt zij zich volledig aan dit kind, voor wie zij zo lang gebeden en gehoopt heeft. En ook nu is haar bedoeling de weg naar de hemel te wijzen. Zij houdt van mij zoveel als zij kan, constateert Zélie geëmotioneerd. En zo dringt de liefde van God stilaan door in haar hart. Voor Zélie is dit de vrucht van het gebed van haar zus in de hemel. Maar het is dringend. Zélie vreest dat zij door haar ziekte te vroeg van Léonie zal worden weggenomen. Zélie maakt nu een hele verandering door. Zij die het idee om te moeten sterven in vrede had aanvaard, in de overtuiging dat haar dochters haar niet meer nodig hadden, voelt nu een sterke drang om te leven. Niet voor zichzelf, maar omwille van Léonie, die zij wil helpen. Zij vreest dat het nieuwe evenwicht van haar dochter verstoord zal worden door haar dood. En zij wil de honger van Léonie naar haar moederlijke liefde zoveel als mogelijk stillen. Van die tijd af begint Zélie van ganser harte te bidden voor haar eigen genezing. Ze is zich volkomen bewust van haar gezondheidstoestand en ze weet dat zij niets moet verwachten van de geneeskunde. Dus stelt ze al haar hoop op een wonder. En de hoop van Zélie is niet bepaald klein. Hoe zieker ik ben, des te meer hoop ik, schrijft ze aan haar schoonzus. En ze voegt er hoopvol aan toe: ik ga nog niet meteen dood. Wat de meid betreft, Louis en Zélie zullen haar met een geïnspireerde rechtvaardigheid behandelen. In eerste instantie zetten zij haar, verontwaardigd als ze zijn, onmiddellijk buiten. Louise begint te zuchten en te huilen. Maar Zélie verdraagt haar niet meer in haar nabijheid. Maar al snel erna beginnen Louis en Zélie zich af te vragen of zij wel goed gehandeld hebben. Is vergeven niet een ander bekijken met een rechtvaardige blik, maar ook met barmhartigheid, om hem of haar nog een kans te geven? Louise moet ook rechtvaardig behandeld worden. Zij is al jarenlang geheel toegewijd aan de familie Martin en heeft zelfs een echte verering voor Zélie. Louise was, hoe ongelooflijk het ook mag lijken, ervan overtuigd dat zij Zélie een dienst betuigde door het moeilijke karakter van Léonie te beteugelen. Ondanks hun woede nemen Louis en Zélie haar terug in dienst en zij besluiten om elders raad te vragen hoe zij met deze situatie het beste kunnen omgaan. Zélie gaat naar de zusters Clarissen en heeft met een lieve oude zuster, die de reputatie heeft een heilige te zijn, een onderhoud. Deze raadt haar aan te wachten en niets voorbarigs te doen. Uiteindelijk wordt een compromis gevonden. Louise mag in dienst blijven bij de familie Martin tot aan de dood van Zélie, maar met het verbod te spreken met Léonie. Indien Louise zich niet aan deze voorwaarden houdt, moet ze vertrekken, om te beletten dat zij opnieuw het overwicht krijgt over Léonie. Zélie vindt het wel moeilijk om Louise in haar buurt te weten, omdat ze niet kan vergeten wat Louise heeft gedaan, en zij blijft voorzichtig waken over Léonie. Louise zal zich met een onvoorstelbare toewijding ontfermen over haar meesteres tijdens diens terminale ziekte, en zij zal daarna gemakkelijk ander werk vinden. Tot aan haar dood zal ze blijven getuigen van de goedheid van de familie Martin. Met het verstrijken van de weken voelt Zélie dat de dodelijke ziekte zich meer en meer uitbreidt in haar lichaam. Vanaf februari 1877 komen er ganglia, wat men nu metastase noemt, in haar hals. Zélie bidt met verdubbelde ijver en ze beslist, samen met Louis, haar handel in de Alençon-kant te verkopen. Zij hoopt om alleen voor haar gezin te kunnen leven en aan Léonie de nodige tijd te kunnen besteden. Bij de verkoop van hun handelsfonds komt de eerlijkheid van de echtgenote Martin nog eens duidelijk tot uiting. De verkoop van de Alençon-kant is nog niet afgelopen. Verder heb ik tot het Heilig Hart gebeden dat de verkoop niet zou doorgaan indien deze voor de kopers een slechte zaak is. Als wij het gewild hadden, was de verkoop al in kannen en kruiken. Maar ik dacht dat ik deze mensen moest wijzen op enkele moeilijkheden, aangezien zij alles wat te rooskleurig bekeken, en daar houd ik niet van. De voorzienigheid houdt rekening met zoveel rechtschapenheid, want in de tussentijd ontdekken Louis en Zélie dat zij te maken hebben met schurken. Bij het begin van het nieuwe jaar valt, zoals gewoonlijk, de vraag naar nieuwe bestellingen stil, hetgeen Zélie alweer doet denken dat haar bedrijf bankroet is. Maar dit doet hen wel afstappen van het idee om onmiddellijk te verkopen. Het betekent dat Celie zal blijven werken, maar op een wat meer gematigd tempo. Enkele weken later hoort Celie over een bedevaart naar Lourdes. Er wordt beslist dat zij met Marie, Pauline en Léonie samen met het bisdom Angers van 18 tot 22 juni naar Lourdes zal gaan, met een duidelijk doel voor ogen: van de maagd de genezing van Celie verkrijgen. Het is interessant om na te gaan op wat voor een leerzame wijze de familie Martin om een wonder vraagt. Eerst en vooral, een wonder kan men niet verdienen. Celie voelt zich trouwens verveeld om aan God voor zichzelf een afwijking van de natuurwet te vragen, maar het is zeker dat hij dit dikwijls doet uit pure goedheid en barmhartigheid. Haar broer merkt op dat God zo'n wonder enkel voor zijn glorie doet. Het antwoord van Celie hierop toont aan tot welke hoogte zij is opgeklommen. Ik vind dat alles draait om de glorie van God, maar hij denkt niet uitsluitend aan zichzelf. Hij kan best een wonder voor mij willen doen. Immers, niemand van de hele wereld zou het weten. Dit is het hoogtepunt van heiligheid, waar zij de ongelooflijke liefde van de Vader voor zijn kinderen erkent. Dit is de top waarnaar haar dochter Thérèse de weg wijst. Dan gaat zij vol vuur de gemeenschap van alle heiligen inschakelen om het wonder te verkrijgen. Novenen, missen, gebed door de hele familie, vooral van de kinderen, gebeden in kloosters en door vrienden. Celie is erg aangedaan door zoveel hulp. Zij roept bovendien ook nog de kerk in de hemel aan. Nooit eerder heeft de hemel zulke vurige gebeden of een meer levendig geloof gezien, of zal hij het zien? Ik heb mijn zus in de hemel die aan mij denkt en mijn vier kleine engeltjes die voor mij bidden. Zij zullen allemaal samen in Lourdes zijn. Het is voor Celie overigens onmogelijk om niet om anderen bekommerd te zijn. Zij gaat in Lourdes zeker bidden voor haar eigen genezing, maar ook voor Pauline, die lijdt onder een verontrustende migraine, en vooral ook voor de genezing van het hart van Léonie. Ik zal de Heilige Maagd smeken om mijn kind te genezen, haar geest te openen en er een heilige van te maken. Vanaf het begin weet Celie dat zij deze bedevaart niet alleen voor zichzelf maakt, en deze zekerheid wordt groter naarmate de bedevaart vordert. Dit is de les in voorspraak die de hele familie Martin ons voorhoudt. Eerst een nederige, vertrouwvolle en genereuze vraag en daarna volledige instemming met het antwoord erop. Het antwoord zal niet de genezing van Celie zijn, maar het zal een antwoord zijn naar de maat van het vertrouwen van de vragers. Celie, Léonie, Marie en Pauline vertrekken dus met een vurig geloof naar Lourdes. Celie houdt niet echt van reizen, maar ditmaal gaat het om lopen voor je leven, zoals zij het zo treffend uitdrukt. Maar God roept haar tot het leven, leven met een hoofdletter. Het is opmerkelijk in het leven van de goede vrienden van God dat hun dood en de momenten kort ervoor dikwijls op een kruisweg lijken. Om gelijkvormig te worden met Christus, lijkt het dat zij moeten uittreden uit de menselijke begrenzingen om een heroïsche geloofsakte te kunnen maken, die de maatstaf zal zijn voor hun heiligheid. Zo verging het de martelaren. Zo verging het Thérèse. En zo ook haar ouders. Goede vrienden, luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen voor vandaag het lezen uit het boek Louis en Zélie Martin, Heiligheid in het dagelijkse leven. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.